Wij lezen 1 Koningen 11, de versen 1 tot en met 13. En de koning Salomo had vele vreemde vrouwen lief, en dat benevens de dochter van Farao, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische, Hetitische, van die volken waarvan de Heere gezegd had tot de kinderen Israëls: gij lieden zult tot hen niet ingaan. En zij zullen tot u niet inkomen. Zij zouden zekerlijk uw hart achter hun goden neigen. Aan deze hing Salomo met liefde. En hij had 700 vrouwen, vorstinnen en 300 bijwijven. En zijn vrouwen neigden zijn hart. Want het geschiedde in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden neigden. Dat zijn hart niet volkomen met de Heere zijn God was, gelijk het hart van zijn vader David. Want Salomo wandelde Astoret, de god der Sidoniërs, na, en Milkom, het verfoeisel der Ammonieten. Alzo deed Salomo wat kwaad was in de ogen des Heeren, en volhardde niet de Heere te volgen, gelijk zijn vader David. Toen bouwde Salomo een hoogte voor Kamos, het verfoeisel der Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem is, en voor Molech, het verfoeisel der kinderen Ammons. En alzo deed hij voor al zijn vreemde vrouwen die aan haar goden rookten en offerden. Daarom vertoornde zich de Heere tegen Salomo, omdat hij zijn hart geneigd had van de Heere, de God Israëls, die hem tweemaal verschenen was. En hem van deze zaak geboden had dat hij andere goden niet zou nawandelen. Toch hij hield niet wat de Heere geboden had. Daarom zeide de Heere tot Salomo: terwijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt gehouden mijn verbond en mijn inzettingen die ik u geboden heb, ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren en datzelfde uw knecht geven. In uw dagen nochtans zal ik dat niet doen, om uw vaders Davids wil. Van de hand uw zoons zal ik het scheuren. Doch ik zal het gehele koninkrijk niet afscheuren. Eén stam zal ik uw zoon geven, om mijn knecht Davids wil en om Jeruzalems wil, dat ik verkoren heb. Vanavond willen we dan stilstaan bij het u voorgelezen schriftgedeelte, 1 Koningen 11, de eerste 13 versen. Ik lees u daarvan alleen nog het 11e vers. Daarom zeide de Heere tot Salomo: terwijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt gehouden mijn verbond en mijn inzettingen die ik u geboden heb, ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren en datzelfde uw knecht geven. Tot zover. We letten op een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats: Salomo had 1000 vrouwen. De versen 1 tot en met 3. In de tweede plaats: Salomo had een onvolkomen hart. De versen 4 tot en met 8. In de derde plaats: Salomo had een vertoornd God. De versen 9 tot en met 13. Dus Salomo had 1000 vrouwen, vers 1 tot en met 3. Een onvolkomen hart, de versen 4 tot en met 8. En een vertoornd God, de versen 9 tot en met 13. Salomo had 1000 vrouwen. 700 Sara's, zo staat dat in de grondtekst, en 300 bijwijven. Die Sara's, die vorstinnen, dat waren vrouwen uit de hogere lagen van de bevolking. Dat waren edelvrouwen, prinsessen. Vooraanstaande vrouwen. Die bijwijven waren weliswaar wettige echtgenotes, maar lager in rang dan de gewone echtgenoot. Ja, want de enige wettige echtgenote van Salomo was de dochter van Farao. Hoort u goed wat er gezegd wordt? 700 vorstinnen Sara's, 300 van lagere rang en orde. Betekent dat dan dat Salomo die 700 op gelijke voet stelt met de dochter van Farao? Dat is aangrijpend. Of zouden die 700 vrouwen nu, ja, eigenlijk bedoeld zijn voor de handelsbelangen, politieke huwelijken, om met zoveel andere koninkrijken, koninkrijkjes goede banden te houden, en dan maar weer een vrouw aan de harem toegevoegd, zodat Salomo zich verzekerd weet van vrede en van economische voorspoed. Dat moet wel bijna geweest zijn tot aan de einden van de toenmalige bekende wereld. En dan staat er: Salomo had ze lief. Kan dat? Kun je echt zoveel vrienden hebben op de sociale media? Kan dat? Kan er binnen een goed huwelijk een derde zijn? Laat staan 700 derden. Moet Salomo de dochter van Farao niet gekrenkt hebben? En moeten uiteindelijk die 700 vorstinnen zich ook niet gekrenkt gevoeld hebben? Dus of hij stelde die 700 gelijk aan de dochter van Farao, de vrouw waar hij het eerst mee getrouwd is, dat was wettig. Of die 700 dienden dus tot een politiek huwelijk. Je moet maar zo'n vrouw zijn. Verlaagd tot een lustobject. Verlaagd tot een gebruiksvoorwerp. Kom, leg mij vanavond eens uit. Wat voor liefde moet dat geweest zijn? Dat rikt naar eigenliefde, Salomo. Onmogelijk. Om je liefde te kunnen verdelen onder zoveel vrouwen, daar kon er maar één, de meerdere Salomo, die van het uitdelen niet armer wordt, en die zijn kerk zo intens lief heeft, met een eeuwige, onveranderlijke liefde. En al die ontelbaren, van die ontelbare scharen, die getuigen van die liefde als hun hart daarmee vervuld is. Maar Salomo, dat kunt u niet. Dit kan geen liefde zijn. Geen ware liefde zijn. Laten we het proberen vast te houden. Salomo had 1000 vrouwen. Dat kost nogal wat. Als je al die vrouwen wil onderhouden. En als die 1000 vrouwen er in het openbare keurig netjes bij lopen. Jazeker. Dan wordt niemand anders dan Salomo erin geëerd. Wat moet die koning wel niet rijk zijn? Wat moet hij wel niet machtig zijn? Dat hij al die vrouwen kan onderhouden. Voel u? Zo'n grote harem, dat is niet anders dan een statussymbool voor koning Salomo. Zoals wij misschien in een luxe auto leven, merkkleding dragen. Om iets uit te stralen van je status, van wie je wilt zijn. O Salomo. Is dat de bedoeling van al die huwelijken, 1000 vrouwen? Is dat je oogmerk? Maar dit is van de beginnen toch niet zo geweest. God heeft toch aan Adam 1 vrouw gegeven? Nog eens, wordt hier de vrouw niet verlaagd tot een lustobject, een gebruiksvoorwerp? Is dat liefde? Nee, zo heeft God het niet bedoeld. Houd het maar vast vanavond. Salomo had 1000 vrouwen. Ja, het is waar. In het Oude Testament wordt dat in ieder geval meerdere vrouwen als zodanig nog niet eens direct veroordeeld. Wonderlijk genoeg. Maar het is ook waar dat wij het in het geslacht van Kaïn voor het eerst tegenkomen. Goddeloze geslacht van Kaïn. Waaruit die goddeloze Lamech, die snoever, is geboren. Hij is degene die het voor het eerst aandurft om tegen de scheppingsordening in te gaan en 2 vrouwen te nemen, Ada en Zilla. Het is ook waar dat toch ook Abraham meerdere vrouwen had. En nog wonderlijker dat vader Jacob 4 vrouwen had en dat de Heere daar de 12 stammen Israëls uitbouwt. Het is ook waar dat je op dat huwelijksleven van Jacob niet jaloers hoeft te worden. Wat een gedoe in de tent van Jacob. Wat een jaloezie onder die vrouwen. Wat een naijver. De liefde van de man van Jacob moest gekocht worden. Er werd gehandeld met Jacob. Is dat dan liefde? Nee. Alzo is het van de beginnen niet geweest. Wat wil Salomo toch met al die vrouwen? Alleen maar eigen eer? Een weelderig, een wellustig leven? Salomo had 1000 vrouwen. Weet u waar de kwaal zit? We hebben samen gelezen. Van die volken staat er waarvan de Heere gezegd had tot de kinderen Israëls: gij lieden zult tot hen niet ingaan. En zij zullen tot u niet inkomen. En Salomo zegt: ik doe het toch. Want deze vrouwen, zo waarschuwt de Heere, die zullen straks misschien uw hart neigen van achter mij weg. Tot andere goden. En die waarschuwing is niet te vergeefs. Het blijkt ook zo gegaan te zijn in het leven van Salomo. Als wij dit gebod naar de letter nemen, dan kunnen wij dat lezen in Exodus, dat het eigenlijk gaat om met name van die Canaanitische volkeren. En de meeste vrouwen die Salomo neemt, in ieder geval zoals het hier staat, behoren niet tot die Canaanitische volkeren. Dus wij zullen vers 2 naar de geest van de wet moeten verstaan. Wat betekent dat? Heel eenvoudig. Jongens, je moet een meisje zoeken die God vreest. En omgekeerd. Meisjes moeten een jongen zoeken die God vreest. Dat is de geest van de wet. Niet een jongen of een meisje die je wegtrekt bij de dienst van de Heere. Het huwelijk is niet bedoeld als evangelisatiemiddel. En haal alsjeblieft dat ene voorbeeld op de 1000 niet aan. Zo wil de Heere het niet. De Heere wil dat wij een man of een vrouw zoeken waarmee we hem kunnen dienen. Daarom zegt de apostel: trouwen in de Heere. Het moet ons gaan om zijn koninkrijk, om de ere van zijn naam, om zijn wil. Het moet ons niet ten diepste gaan om dat welgevallige snoetje van dat knappe meisje. Of om die jongen die zo stoer naar voren komt. Het moet ons gaan om de vrezen van de Heer. Dus nog eens, naar de letter van de wet kun je Salomo nog niet eens zozeer van overtreding beschuldigen. Maar als het gaat om de geest van de wet, ja, dan staat Salomo schuldig bij al die 1000 vrouwen. Want er is er niet één bij die God vreest. Ze nemen allemaal hun eigen goden mee. En ze beïnvloeden allen Salomo, maar op de verkeerde manier. O, laat ons vanavond dat het waarschuwing zijn. Hoe belangrijk is een vrouw in het huwelijk? Zij is degene die haar man kan vormen of misvormen. Maar ook omgekeerd. Hoe belangrijk is een godvrezende man? En niet een man die de dingen van de wereld zoekt. Salomo had 1000 vrouwen. En vrouwen waarvan de Heere gezegd heeft, niet doen. En Salomo doet het toch. En wat gebeurt er dan? Dan komen er zoveel verschillende nationaliteiten in Jeruzalem wonen. Dat noemen we multicultureel. En al die nationaliteiten nemen hun eigen goden mee. Dat noemen we multireligieus. En wat gebeurt er dan? Dan staat in dezelfde straat een kerk, het heiligdom voor de Heere en een moskee. Wat gebeurt er? God wil de vermenging van de volkeren niet. En God wil de gemengde huwelijken niet. Omdat het ten koste gaat van het dienen van de Heere. Alleen van het dienen van de Heere. Alleen. En laten wij niet denken dat we sterk genoeg zijn. De Heere waarschuwt nadrukkelijk of heeft nadrukkelijk gewaarschuwd. Ze zouden zeker uw hart achter hun goden neigen. Aan deze hing Salomo. Met liefde. Grote gevolgen heeft het. Salomo had 1000 vrouwen. En nu komt het. Ik ook. Jij ook. En u ook. Wat zou het mooi zijn, hè? Vanavond een beetje vroom hoofdschuddend, toch zo met Salomo afloopt. Heb je ze niet gezien op de porno sites van internet? Heb je ze niet gezien in de wereld van je fantasie? Heb je nooit gehoord wat de Heere Jezus zei? Indien gij een vrouw aanziet om haar te begeren. Bij een overspeler. Wat een gevolgen. Sinds de komst van internet is de seksverslaving steeds groter geworden. Dat is een probleem aan het worden. Dat is al lang een probleem geworden. En tal van mannen, misschien keurig zwart pak. Nou ja, hebben dan misschien de vrijmoedigheid om hulp te vragen. Hoe kom ik er weer vanaf? Als een web. Als een macht. Wat een gevolgen. De huwelijken breken. Herinnert u zich nog? Hoe moet de dochter van Farao zich gevoeld hebben? Dat heeft ze wel zeker gevoeld. Als Salomo die 700 verheft. En op gelijk niveau stelt met haar. Kan niet. Dat kan niet. Dat kon er maar één. Dierbare Heere Jezus. Salomo niet. Huwelijken gaan stuk. Er is vervreemding. De man ziet zijn eigen vrouw niet meer. Of ziet zijn vrouw door de bril van. Jongeren hebben een vertekenend beeld van wat ware liefde en seksualiteit is, zoals God het bedoeld heeft. En daarom, omdat die jongeren al geen zuiver beeld meer hebben, gaan ze straks onzuiver en met verkeerde bedoelingen het huwelijk in. En dat kan niet anders. Of een vrouw die met fijngevoeligheid geschapen is, voelt het aan, voelt het aan. Daar zit iemand tussen. Salomo had 1000 vrouwen en ik zie de mannen en niet minder soms ook vrouwen verstrengeld geraakt in die afschuwelijke porno wat niets meer met de liefde te maken heeft en weer een huwelijk wat God haat, de echtscheiding, weer een huwelijkstuk gebroken. Nee, niet alleen buiten onze gezinten, ook binnen onze gezinten. Gruwelijk is het in de ogen van de Heere, want dat huwelijk zoals God het bedoeld heeft, dat zou iets moeten afspiegelen, laten zien van Christus en zijn bruid. Daarom staat er, God haat het verlatene. En wij mogen goed praten. Tweede huwelijk, hertrouw. Nee, zo heeft God het niet bedoeld. Zo heeft God het niet gewild. Grote gevolgen. Wat denkt u? In de omgang met de Heere? Zou dat nog kunnen? Waarschuwt Petrus al niet hoe we met onze vrouwen omgaan, opdat uw gebeden niet verhinderd worden? Zou het kunnen als dat ene oog longt naar de zonde, naar het vuil? En dat wij dan tegelijkertijd zo teer de gemeenschap met de Heere zouden kunnen zoeken in het gebed? Doe nou. Straks zullen we het zien. Een onvolkomen hart, een gedeeld hart. Kan niet. Het is eenmaal onmogelijk. Nee, nee. Al die vrouwen die hebben de plek van Jezus ingenomen. Al die vrouwen die hebben de plaats van de Heere ingenomen. De Heere heeft al lang niet meer de hoogste en de enige plek in het leven van Salomo. Salomo, hij had 1000 vrouwen. Ik ook. God had je geleerd. Ik ook. Salomo is niet de enige. Hier staat er nog één. En daar zit er nog één. En daar zit er nog één. Niemand van ons gaat vanavond zonder deze zonde de kerk uit. Dan maar praten, hè. Zal Salomo een echte geweest zijn? Jonge, jongen. Als het waar is, Salomo echt een kind zo diep kunt vallen. Ja, ja. Ernstig met z'n allen. Nee, ik ben zelf. Ik ben zelf Salomo, 1000 vrouwen, 1 muisklik. Wat een fantasie, wat een goddeloosheid. Wat een bittere gevolgen. Wat denkt u, hoe zou Salomo nog opgegaan zijn? Jawel, hij ging wel hoor, naar de tempel. We krijgen in Psalm 32 een inblik hoe dat moet zijn. Een brullend hart. Schreeuwende beenderen. Nee, er kan geen vrede zijn. De koning Salomo had 1000 vrouwen. Nog 1 les. Wel een hele schone les. We hebben telkens gezien dat Salomo een type was van de Heere Jezus. En we hebben steeds gezien dat Salomo maar toch een heel gebrekkig koning was. Hebben we steeds gezien, meer dan Salomo is de Heere Jezus. Oh, wat heeft die dierbare Heere Jezus soms mogen schitteren. Wijzer dan Salomo, rijker dan Salomo, groter dan Salomo, heerlijker dan Salomo. Telkens meer dan Salomo ben ik, zegt Jezus. En hier geldt het ook, meer dan Salomo is Christus. Als ergens de Heere Jezus Salomo overstijgt, dan is het hier. Waarom? Wel, ik zie daar in de woestijn hoe de Heere Jezus verzocht wordt. En hij blijft staande. Hij stijgt boven Salomo uit. Ik zie de Heere Jezus als koning. Maar dan wordt zijn luister afgelegd, hem ontnomen. Dan hangt hij daar naakt aan het kruis. En dan staat het terecht boven zijn kruis geschreven. Deze is Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. En als hij daar hangt in zijn schande, ja, dan boet hij daar ook voor die gruwelijke zonde van Salomo. Als hij daar hangt in zijn schande, dan kan hij toch Salomo redden uit de strikken van die gruwelijke zonde. Want als hij daar in de schande van zijn naaktheid hangt, Jezus, de koning der Joden, dan verslaat hij Satans kop. Daar, lieve gemeente, daar is de overwinning in de strijd tegen die machtige zonde waaraan ieder van ons vanavond schuldig staat. Salomo had 1000 vrouwen, ik ook. O God, hoe kom ik daar vanaf? Dan moet u niet naar de vluchtheuvel, dan moet u naar het kruis. Ja, naar die heuvel, Golgotha's kruisheuvel. Want daar hangt die meerdere Salomo. Nee, voor het natuurlijke oog geen gedaante nog heerlijkheid. Maar als er nu een gebroken zondaar, als er nu vanavond een Salomo is, die zegt, dat ben ik. 1000 vrouwen. O, wat schittert hij dan. Die Satan heeft overwonnen. En die de macht heeft van de zonde heeft overwonnen. We hebben beleden. God breekt wel de kracht van de zonde. Die neemt hij weg. Maar niet geheel. Tot waarschuwing. Ik wil niet zeggen dat we niet kunnen vallen. Diep kunnen vallen. Salomo. Hij had 1000 vrouwen. De meerdere Salomo. Overstijgt hem ook in deze. Ja. Laat me zwak zijn vanavond. Elk ogenblik in nood. Dat we voortdurend vertoeven. Daar bij dat kruis. Waar de overwinning is behaald. Dan is er toch vergeving. Ook voor deze zonde tegen het lichaam. Dan is er toch vergeving. Ook voor de huwelijksschuld. Dan kan toch door de kracht van deze koning een bedrogen vrouw haar man vergeven. En omgekeerd, dan, alleen dan, met het zicht op die meerdere Salomo. Onze tweede gedachte, een onvolkomen hart. Want het geschiedde in de tijd van Salomo's ouderdom. Hoe oud zou Salomo geweest zijn? Als je het zo leest, dan denk je, man van 80. Vergist u zich niet. Salomo was zo'n 20 jaar toen hij koning werd. 40 jaar geregeerd, toen stierf hij. Dus hij stierf op 60-jarige leeftijd. Wij hebben hier te maken met een man, 50, 55, mijn leeftijd. Toch nog ergens in de kracht van zijn leven. Je moet hier niet denken aan een man die helemaal aan het einde is en aftans is. Nee, nee, een goede 50er. En toch staat er ouderdom. Wat is oud? Als je dit jaar gaat sterven, dan ben je ook oud. Dan ben je dicht bij de dood. Dicht bij de ontmoeting met de levende God. Dicht bij de rechterstoel van Christus. Wat is oud? Als je 100 jaar bent en je leven ligt achter je, ben je oud. Wat is oud? Wil je erover nadenken? We kennen altijd wel iemand die in leeftijd ons nog heel ver overstijgt. Zodat ik de dag van mijn dood maar uitstel. Moet je niet doen. Leer ons al zo onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart zullen bekomen. Nog een keer, Salomo is een ouderdom. Wat? Hebben oude mensen dan nog lust tot zondigen? Blijkbaar wel. Ik dacht alleen als je in de bloei van je leven bent, als alles bruist, als de hormonen door je lichaam gieren, dat je dan vatbaar zou zijn voor deze zonden. Salomo de man, die zoveel van de Heere gekregen heeft. Wat een spiegel vanavond. Niet alleen voor jonge mensen. Zijn bejaarde mensen ook grote zondaren. Hebben die ook nog een bruisend hart? O God, gaat die zonde dan nooit weg en nooit over? Ja, als ik genade ken, bij het uitblazen van mijn laatste adem, dan wel, bij die laatste stervenssnik. Salomo is oud. Ergens schijnt zijn weerstandsvermogen gebroken te zijn, verminderd te zijn. Dat zie je bij oudere mensen, ook nu wel. Kinderen nemen besluiten voor hun vader of moeder die vader of moeder nooit zouden hebben genomen toen ze in de kracht van hun leven waren. Dat moet je niet doen. Dat is niet eerlijk. Misbruik maken als oudere mensen minder weerstand hebben. Minder geestelijke weerstand hebben. Salomo's hart wordt afgetrokken. Wordt geneigd. Dat gaat vanzelf. Je bent niet meer zo flexibel. Je kunt niet zo meer nee zeggen. En dan wordt Salomo zomaar meegenomen. Als een willoos lam. Als een willoos schaap. Ter slachting geleid. De man die er zelf tegen gewaarschuwd heeft in Spreuken. En datzelfde beeld heeft gebruikt. Het overkomt hem nu. Als je het ooit kunnen denken, vaders. Als je misschien wel onder tranen je kinderen hebt vermaand. En dan laat het zo. O God, wat is de mens? Wat is dat hart diep, arglistig? Wat kan de zonde diep zitten? En zo ineens naar boven komen. Want staat er het geschieden in de tijd van Salomo's ouderdom. Nee, dat had ik nooit verwacht. Dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. En het hart wordt meegenomen. En het hart wordt genegen. Achter die andere goden aan. O, in het leven van Salomo is de Heere niet meer de enige. En heeft hij niet meer de eerste plaats in zijn leven? Salomo verlaat zijn eerste liefde. Hij dient de Heere niet meer alleen. Hij heeft een gedeeld hart. Zo langzaam ingeslopen. De vrouwen hebben een gode meegenomen. Salomo, kun je niet een tempeltje voor mijn God bouwen? Doe dan Salomo. Ja, heel toch van me. Dat heb je zo vaak gezegd. Hoort u niet, Delila, hoe ze druk uitoefent op Simson? Zo zullen deze vrouwen het ook gedaan hebben. Ach ja, één tempeltje, ergens in een donkere straat, achterbuurt misschien van Jeruzalem. Nog een tempel, nog toe Salomo, ga eens een keer mee. Het is niet fijn dat ik elke keer alleen naar die tempel moet. Ach, waarom ook niet? Zo meegezogen. En hij zijn hart neigt achter die goden aan. Er staat zelfs, hij loopt ze achterna. Hij liep ze achterna. Wie dan? Wie zijn dan die vreemde goden? Astoret, de eerste. De godin van de vruchtbaarheid. Ja. Toch altijd maar weer, hè. Op dat gebied van de onzedelijkheid. Op het gebied van de seksualiteit. Volop bloeide die cultus. Meisjes die voor het eerst hadden gemenstrueerd, moesten tempelprostitutie bedrijven en op een gruwelijke wijze hun maagdom verliezen ter ere van Astarte. Toe, Salomo, toe! Je kunt toch niet toelaten dat een van je vrouwen zo'n godin vereert. En je wilt toch niet een tempel bouwen voor zo iemand. Moet je nou toelaten als zo'n wijze koning. Dat je straks al die 13-12-jarige meisjes daar naartoe ziet gaan. Gruwelijk toch. Doe je toch niet. De weerstand is gebroken. Macht van de zonde. Hart is zwak. Christus is er niet. Salomo is voor zijn plek. De verborgen omgang met de Heere wordt gemist. Hoe kan het? Ja, zo kan het. Als Christus er niet is. We kunnen de zonde toenemen. Hand over hand. Komt zo je leven binnen. Kamos. De God van de oorlog. Is er dan geen God in Israël om je te redden? Heb je dan zo'n God nodig, Salomo? Milkom en Molech, twee verschillende namen voor dezelfde God. Het waren goden die kinderoffers eisten. Afgebeeld met een groot koperen beeld wat van binnen hol was. En dan werd er een vuur ontstoken in dat beeld. Werkelijk rood gloeiend koper. En dan, als dat koper rood gloeiend van hitte was, werden daar de baby's in de armen van het afgodsbeeld gelegd en ze op een gruwelijke wijze verbrand. Dat zelfs deze God, dat er een zinspeling is in Hosea, op de hel, vreselijk, hoe is het mogelijk? En luister eens, lieve jongeren. Je kunt het ene uur op catechisatie trouw meedoen. Ik heb niet te klagen, gelukkig. Keurig je antwoord geleerd. En toch even later, op je mobiel, dat noemen we nu schakeljongeren. Lieve jongeren, jullie zijn niet anders dan ik. En wij zijn niet anders dan Samuel, dan Salomo. Een mens, als God het niet verhoedt, durft te schakelen. Straks onder deze preek weg, zegt John. En toch die zuigkracht van de zonde. Toch dat hart dat genegen wordt naar de andere goden. Terwijl de Heer er ons voor waarschuwt. Is wat? Nee, dat verschijnsel schakeljongeren, dat is niet nieuw. Je ziet het hier bij Salomo. Vandaag gaat hij naar de tempel en hij brengt een brandoffer, jazeker. Salomo is rijk genoeg. Hij zal een goed brandoffer brengen. Hij zal een royaal brandoffer brengen. Hij zal diep in zijn buidel tasten. De Heer is het waard. En morgen gaat hij mee, op misschien wel dezelfde dag, om zo'n kinderoffer te brengen. Die tempelprostitutie. Hij zal er niet aan meegedaan hebben, maar toch, stilzwijgend toegelaten, heb je toch meegedaan, Salomo? Want als je het niet uitroeit, ben je toch schuldig. Er worden zelfs hoogten gebouwd, offerplaatsen. En we lezen zo bitter, voor elke vrouw haar eigen godsdienst, een eigen cultus. Het is kwaad in de ogen van de Heere. Salomo volhardt niet, gelijk zijn vader David volhard heeft. Andere goden. Moeten we terug naar de Sinaï. Daar sluit God een soort huwelijksverbond met zijn volk Israël. Onzagwekkend hoe de Heere is afgedaald op de berg. De mensen durfden niet meer dichterbij te komen. En toen sprak de Heere zo lieflijk: ik ben de Heere, uw God. En uw is de enkelvoudsvorm in het Hebreeuws. Uw God, Korach, Datan en Abiram. Uw God, jongen van 6, jongen van 16. Uw God, moeder. Uw God, vader, man van in de 90. Ik ben de Heere, uw God. De Heere doet een huwelijksaanzoek tot zijn volk. En dan klinkt dat eerste gebod, nee, niet toevallig. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je moet maar op trouwen staan en je jongen bedrieg je. Je komt er ineens achter, appjes met een ander meisje. Dat kan toch niet? Dat is toch geen basis? Dat is toch geen huwelijkstrouw? Ik ben de Heere uw God, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het is alsof de Heere zegt, en wat is hier op uw antwoord? Net als voor de ambtenaren van de burgerlijke stand. Maar daar op de Sinaï en vanavond worden wij voor Gods rechterstoel gedaagd. Uw antwoord, God de rechter hoort het. En wat moet je nou zeggen? Van gans harte. U bent de enige in mijn leven. U staat bovenaan in mijn leven. U hebt de hoogste plek in mijn leven. Daar heeft u recht op. Ondertrouwd in gerechtigheid, in liefde, in eeuwigheid. Je staat voor Gods rechterstoel. Het is Heer op uw antwoord. Ik heb gezondigd, Heer. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. En mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. Salomo, de eerste liefde verlaten. Er is nog een partij bijgekomen. Ontrouw. Geestelijke ontrouw. Zo wijs dat hij anderen waarschuwde. En nu worden wij vanavond door zijn voorbeeld gewaarschuwd. Als je denkt dat samen kan. Nee, dan zegt de Heere, dat neem ik niet. Dan is ons huwelijk verbroken. Is er nog een weg terug? Ja. Als schuld erkennen. Dus vergeving. Ook voor deze zonde. God verlost niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Opdat we ons voor God zouden verootmoedigen. En dagelijks de toevlucht zouden nemen tot de gekruisigde Christus en in zijn kracht tegen de zonde zouden strijden. Onze laatste gedachte, een vertorend God. Daarom staat er, vertorende zich de Heere tegen Salomo. Daarom, Salomo heeft zelf aanleiding gegeven. Ja, je kunt wel praten over die lieve God. En God is liefde. Wel zo uitleggen, want daarom toornt hij. Maar denk er goed om. Met onze zonde geven we weer de aanleiding. Dat is een toorn. Hij toornt zich schrikkelijk, zegt de catechismus, over de aangeboren en de dadelijke zonden. Daarom, vanwege de afgoderij. Maar er staat nog meer, want er staat zo duidelijk bij dat de Heere, de God Israëls, hij heeft zijn hart geneigd van de Heere, de God Israëls, dus weg bij de Heer, die hem tweemaal verschenen was, hoogst persoonlijk. De Heere was niet door middel van een profeet gekomen tot Salomo, hoogst persoonlijk. Wat een verwaardiging. De eerste keer in die droom, vraag maar Salomo wat je wil hebben. En die tweede keer, toen had de Heere Salomo gewaarschuwd, pas op Salomo, pas op. Want het hart van de mens is niet te vertrouwen, is arglistig. Wees gewaarschuwd, Salomo. Een trap op de rem. Keer terug, Salomo. Twee keer, hoogst persoonlijk. Het is wat. Misschien weet u ook wel. Hier en daar in je leven dat geweten sprak. Eén keer, twee keer. Ik weet niet hoe vaak God het doet. Maar let er goed op. Hij kan ook zeggen, dan laat ik je gaan. Je hebt toch de zonde wil? Ook een kind van God. Tegen beter weten in. O, zo'n diepe val. Met alle bittere gevolgen van dien. Wat heeft Petrus bitter geweend? Wat heeft David het zijn leven lang geweten? Die zonde met Bathseba. Pas op. Die God die tweemaal verschenen is. Of vaak heeft de Heere niet geklopt op de deuren van je hart. Of vaak heb je niet geroepen. Wend u naar mij toe en word behouden. Heb een appel gedaan op een ieder onzer. Verschenen in het gewaad van zijn woord. Die God, dat is wat. Om het aan te durven. Die God die zo'n bemoeienis met ons heeft. Die God die ons zo lieflijk gewaarschuwd heeft. Die God. Die God die zijn hand heeft uitgestoken. En het huwelijksverzoek heeft gedaan. Die God, Salomo. Je hebt niet tegen een vreemde God gezondigd, niet tegen een onbekende God gezondigd, maar die God die zich in Christus heeft geopenbaard. Die God die je zo uitermate heeft verhoogd. Die God die je zo rijk heeft gezegend. Die God. Je had geen reden om te zondigen. De zonde is altijd onredelijk. Daarom roept Salomo. En roepen wij met onze zonden Gods toorn over ons uit. Vers 10 laat zien hoe rechtvaardig die toorn van God is. En vers 11 wijst op de inhoud van die toorn. God toorn. Waarom? Weet u, de meeste keren in het Oude Testament, als het gaat over Gods toorn, en soms wordt die toorn met vuur vergeleken, en soms met een geweldig losbarstende stormwind, en soms is er sprake van de beker van Gods toorn die overvloedt. Maar meestal als in het Oude Testament over Gods toorn wordt gesproken, wordt het altijd verbonden met die naam Heere met hoofdletters. Dat is ook Heer. Die verbondsnaam. Toch maar denken bij de Sinaï. Waar de Heere dat huwelijksaanzoek doet. En zegt, wat is hierop uw antwoord? Waar de Heere dat verbond nader bekend maakt met zijn volk Israël. Met die naam. Betekent dat? Dat betekent heel eenvoudig. Als dan die toorn van God erbij komt, dan zegt de Heere, Salomo, ik wil je niet kwijt. Dan zegt hij, Salomo, ik wil niet je hart delen met iemand anders. Salomo, dit kan niet. Dan moet je bekeren tot mij, de levende God, en radicaal breken met de zonde. Radicaal breken en al die vrouwen wegsturen, zoals Ezra dat later doet. De toorn met die verbondsnaam. Maar God toornt uit liefde. Omdat hij zijn Salomo niet kwijt wil. Ja, die toorn die krijgt straks gestalte. Weliswaar na de dood van Salomo. Maar dat het rijk gescheurd wordt. Laten we maar onderzoeken in ons leven. Wat er gebeurt, waarom het gebeurt, dan wordt misschien kunnen zijn dat wij Gods toorn over ons leven hebben geroepen. Vanwege onze zonden, die misschien niemand weet. Zoals Salomo, hier in het openbaar toch. Nee, toorn is niet aangenaam. Maar toch, als God nu toornt, dan klinkt er de prediking in door. Ik wil je niet kwijt. Salomo, is dat geen wonder? Dat is pas liefde. Als er staat dat Salomo die vrouwen lief had, dan zeg ik, nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk, want dat is geen liefde van Salomo. Maar als er staat dat God hoort, dat is zuivere, onvervalste liefde. Maar dan zeg ik, Salomo, ik kan het niet hebben. Ik kan het gewoon niet hebben, dat je je hart geeft aan een andere God. Ik kan het niet hebben dat je oog loont naar een andere God. Ik wil je geheel voor mij hebben. En dan klinkt vanavond die wonderlijke boodschap vanuit de toren van God. Ik wil je hebben, Salomo, met al je zonden. Ik wil je hebben met al je vuil. Ik wil je hebben, Salomo, zoals je je besmeurd hebt. Daarvoor geef ik mijn eigen kind, opdat je gewassen, gereinigd zult worden in het bloed van hem die meer is dan uw Salomo. En dan breekt het hart. Dan word je klein. Als je opnieuw dat wonder van de vergeving in je leven mag zien. En mag ervaren. Wat wil God vanavond zijn handen vuil maken? Zo'n zwarte bruid? Ja, dat zegt diezelfde Salomo in het Hooglied. Zwart. Toch liefelijk. Zwart. Toch liefelijk. Kom. Zijn er vanavond van die zwarte bruiden. Van die zwarte Salomo's. 1000 vrouwen. Ik ook. Nee. Moet je niet op beroemen. Als je roemen wil. Roem dan maar. In die God die toorn. Omdat hij zegt. Ik wil je niet kwijt, Salomo. Ik wil vanavond die man, die vrouw niet kwijt. Die de 1000 mannen en vrouwen op nahoudt. Ik wil hem hebben. Ja, dat is niet in mindering van de straf. Want die gaat door. Alhoewel, God tempert zijn toorn. In vers 12. In uw dagen nochtans zal ik dat niet doen. En in vers 13, doch ik zal het gehele koninkrijk niet afscheuren. 1 stam mag je behouden. God tempert zijn toorn. Waarom? Nee, niet om Salomo. Buig je hoofd vanavond maar. Zou God zijn toorn mogen temperen om iets in mij? Omdat ik misschien zo'n berouw heb? Nee, stop. Om David, mijn knechts wil. En om Jeruzalem, dat ik verkoren heb, daarom. En ik heb met David een belofte gedaan, een verbond gemaakt. Dat er één, ja Salomo, na hem op de troon zou zitten. En Salomo mag, als het ware, heel die regeerperiode uitmaken. Om daarmee te laten zien dat God zijn woord helemaal houdt aan David. Dat is één. En dan om Jeruzalem. Want in Jeruzalem, daar zal die tempel gebouwd worden. Immers David en Jeruzalem zijn eigenlijk onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Daar zal de Heere zijn huis laten bouwen, weliswaar door Salomo. Maar toch, David en Jeruzalem. Daar in die tempel, daar worden de offers gebracht die heen wijzen naar Christus. Kom eens mee, want het brandt voor altaar. Daarvoor in de tempel, waar iedereen mag komen, dat rook. Dag en nacht, dag en nacht. Dag en nacht brandt daar het vuur. En dat is het vuur van Gods toorn. En waarom is dat vuur niet uit? Omdat het ongetemperde toorn is. Waar wijst dat heen? Naar Christus. De toorn wordt voor de Heere Jezus niet getemperd. Maar heeft hij dan zonde gedaan? Nee. Hij is tot zonde gemaakt. Wat? Jazeker. Vanavond wordt de handen uitgestrekt. En beleid de schuld voor de Heer. Want dan wil hij het leggen daar op dat brandofferaltaar. Vuur dat maar om zich heen grijpt. En dan wordt de volle toorn uitgestort. Op Christus. Meerdere Salomo. Dan kan ook deze zonde van Salomo vergeven worden. De hitte van uw gramschap is geblust. We gaan het afronden. Weet u, er staat eigenlijk nergens een duidelijke bekering van Salomo. Op het nog wel op terug te komen, de laatste bijbellezing over Salomo. Maar nu alvast dit. Matthew Henry, die zegt zo wijs, dat is ter waarschuwing voor anderen, voor ons. Om niet te zondigen in het vertrouwen van, ach de Heere vergeef toch wel. Pas op, hè, dat je niet te ver gaat. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. En als er nog iets, hè, als je dezezelfde geschiedenis leest in kronieken, dan vind je in de kronieken schrijven niks over de zonde van Salomo. En toen moest ik denken aan die rij met geloofshelden in Hebreeën 11. Wordt dat de dronkenschap van Noach genoemd? Wel, nee. Wordt daarin genoemd dat Simson telkens naar die andere vrouwen? Wel, nee. Wordt daar dat ongelovige lachen van Sarah genoemd? Wel, nee. Wordt daar genoemd dat Mozes een Egyptenaar heeft doodgeslagen en dat hij sloeg op die rots? Wel, nee. Deze allen hebben door het geloof geleefd. En wat betekent dat? Wel, in het geloof is de schuld zo bedekt, hè. Als had ik nooit zonde gehad of gedaan. Zo ziet God het. Zou dat toch misschien de sleutel zijn? Dat in kronieken niet over de zonde gesproken wordt. Als het ware als een voorspel. Hoe het zal zijn. Hoe het eeuwig zal zijn. Hoe het in de Christus is. Als had ik nooit zonde gehad of gedaan. O lieve hoorder. Maak u zich toch geen zorgen over Salomo. Maar zie dat u in Christus gevonden wordt.